Deze aflevering van de Motor Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken? Dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl.
De mensen zijn gastvrijer dan je denkt. Want wij lezen hier in de krant, de Iraniërs zijn een moeilijk volk en Turken moeilijk. Nou, als je daar bent, is het alleen maar politiek. Het was een motorclub, was daar ook. En stevig, jongens. And we don't like your country, but we will help you. Dat doen ze dan weer wel. De motorrijders onder elkaar.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
Aflevering 54 van de Motorpodcast met zometeen een gast die op de motor terug is gereden naar zijn roots. Daar heeft hij een paar maanden over gedaan op een toch relatief kleine motor, slechts 650 cc. Zeker 10 landen heeft hij doorkruist. Hij heeft motorpech gehad onderweg en heeft dagen moeten wachten op nieuwe onderdelen. En hij ontdekte tijdens zijn reis dat het beeld dat je van meeste landen te zien krijgt op televisie zelden of nooit klopt. Onze gast is door zijn back to his roots trip een beetje bamboe gaan leven. En hij zal zometeen zeker uitleggen wat dat precies inhoudt. Maar eerst in de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De Motormomentjes.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
Dennis?
Ja, ik ben veel weg geweest. Ja, een eindeloze lijst van ben ik geweest. Brabant, lekker over de Utrechtse Heuvelrug. Zondag staat er een lekkere rit over de Zeeuwse eilanden op het programma. Dus, maar ook flink verregend. Ik dacht laatst van ja, het even tussen de buitjes door. En dat lukte aardig. Maar tot de laatste bui niet meer ophield. Toen was ik echt tot op mijn naad zeik en zeiknat. Maar goed, het is lekker rijden. En de vaste luisteraar weet dat ik accuproblemen heb. Ik heb goed nieuws, jongens.
Nieuwe accu. Ja, dat, eindelijk. Dat werd tijd, ja.
Al dat aanduwen elke keer. Niet nou, te doen. Ja,
ik heb inmiddels even de motor schoongemaakt weer met de foamer van... Ik noem het oneerbiedig wel eens de plantenspuit, maar
de foamer
van handigschoonmaken.nl. En ik had het nog maar net gedaan of er komt een of ander vliegend beest over. Iets van een duif of zo. Ik weet niet wat die beesten eten, maar daar komt iets uit. Ik kon gewoon weer opnieuw beginnen.
Meteen de foamer weer gepakt?
Ja, het was er wel weer zo af. De stront.
Handig, hè?
Laat ik het zo maar zeggen. En dan zaten wij allebei tegelijk in de bioscoop.
Ja, dat is waar, ja.
Per puur toeval. Om daar te kijken naar een soort motorgerelateerde film. Toch enigszins.
Ja, hè? Snelheid, pk's.
Snelheid. Het was de film Top Gun met Tom Cruise.
Wat vond je ervan?
Toch voor mij een punt van ergernis. In deze
punt van ergernis?
Een punt van ergernis.
Maar wat vond je van de film?
Wat ik zeg, een punt van ergernis.
Vertel wat nu weer.
Had alles te maken met... in het verleden hadden we natuurlijk ook een Top Gun film. 30 jaar geleden. In de oude Top Gun film, daar rijdt Tom Cruise zonder helm op een gegeven moment over een startbaan naast een vliegtuig. Zonder helm, met alleen een dun zonnebrilletje op. En dat zonnebrilletje blijft gewoon zitten. Nou, dat kan niet.
Nee, special effecten.
En in deze film weer. Hij rijdt wederom op een snelle motor. Niet naast een vliegtuig. Maar hij gaat vrij hard en dan draait hij zijn hoofd een kwartslag. Ik denk, dan waait zo'n zonnebrilletje weg zonder helm.
Ja, ja, maar...
En bij Tom niet.
Tom Cruise kan alles. En die kan ook aan vliegtuigen hangen en aan de Burj Khalifa. Dus,
Nee, maar dan denk ik... En dan zijn de andere effecten vast ook nep.
Maar een mooie motor trouwens. Volgens mij een Kawasaki. Echt een strak ding.
Oké, dat...
Correct me if I'm wrong. Maar ik vond het en een goede film en een mooie motor. Dus heb je hem nog niet gezien, ga Top Gun 2 Maverick kijken.
Ja,
ik vond het
aanraden. Absoluut waar. Maar de bril zou afwaaien. En dat blijft bij mij dan hangen.
Waar jij al niet op let.
Ja, dat zijn details. Dat heb ik dan.
De Motorpodcast.
We moeten nog even terugkomen op aflevering 52. Elektrisch motorrijden is ook een hele hoop over binnengekomen. We hebben echt de halve motorgemeenschap
niet normaal. Wij maken eindelijk een keer de lang verwachte uitzending over elektrisch rijden. En toch gingen een heel groot aantal van jullie daar flink los op. Ook in diverse Facebookgroepen. Hoe konden we dat nou doen? Elektrisch rijden hoort toch niet? Bla 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 bla. Maar toch, de verbrandingsmotor voor auto's gaat er mogelijk in 2035 uit. Dus ooit zullen we wel moeten. Ja, sorry jongens, we zullen toch een beetje naar het elektrisch rijden toe moeten. Ik hou er ook niet van, maar we moesten hem maken, de aflevering.
Eenmaal aangeschafte motoren mag je houden, geloof ik.
Zo is het,
met
een
verbrandingsmotor.
In 2034 nog een dikke motor kopen en dan lekker oprijden.
Dan komt het allemaal goed.
We hebben veel post gekregen op de uitzending Mark, de beginnende motorrijder. Maar daar komen we straks op terug. Daar hadden jullie ook een duidelijke mening over. Dus dat straks bij de post.
Dan nu snel naar onze gast.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Achter het vizier van... Hans Go. Hans.
Welkom.
Dank u wel.
De vraag die wij altijd als eerste stellen aan al onze gasten is... Waar rij je op?
Ik rij op dit moment op een GS 1200. Ja, ik durf niet te zeggen. Iedereen rijdt er natuurlijk op.
Heel veel mensen rijden
erop. Maar het is gewoon voor mij een prima topmachine. En voor mijn gebruik is het gewoon echt een topmachine.
Hij staat hier voor de deur. Hij ziet er ook beestachtig uit. Hij is mooi van kleurstelling. Er zitten mooie koffers op. Echt gloednieuw volgens mij.
Ik wil ook eens een beetje van het asfalt af. Dus daarom heb ik wel voor deze uitvoering gekozen. En je hebt ook die tassen gezien. Ik hou niet zo van die koffers. Want hij valt een keer om. En ik neem altijd heel weinig mee. Dus dit is een perfect ding voor mij. Lekker wendbaar. Ja, ik ben heel blij mee.
Mooi
ja.
Blauw ook. Apart soort blauw. Heb je dat zelf gedaan? Of
nou, ik kom altijd tweedehands. En deed zat erop. En toevallig is het een unieke kleur. Want iemand heeft hem blijkbaar zo gemaakt in Duitsland. En in Nederland blijkt hij niet hem gemaakt te worden zo.
Het is een mooie combinatie. Een beetje leger, bruin, groen met blauw. Ja. Echt strak, maar tweedehands. Hij ziet er echt gloednieuw uit.
Ja. Dus een oud omaatje.
Oud omaatje binnengestaan, denk ik.
Ja. Wat staat er op de teller?
19 nu.
19? Ja. Oh, ja. Dat vind ik. Dat vind ik,
ja, ik kom bij 18. Dus,
nou. Wat doe je zelf op jaarbasis qua kilometers? Veel?
Tussen de 7 en de 8, zo'n beetje.
Oh, dat is
nog mee. Niet 5. Voor iemand die er zo'n wereldtrip op heeft zitten.
Maar, ik wou net zeggen, je hebt 17.000 kilometer gereden tijdens de trip waar we het over gaan hebben.
2 maanden, ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, dag en door probeer ik zo vaak mogelijk. Als ik in Amsterdam moet zijn, geen parkeerprobleem. Geen fileprobleem.
Ja. Ja. Tussendoor eventjes offroad zo nu en dan.
Ja, proberen altijd. En op vakanties natuurlijk. Ja, okay. Ja.
Laten we naar jouw trip toe gaan. Je hebt echt een bijzondere trip gemaakt. Je bent uiteindelijk, ik zei het net al in mijn inleiding... going back to your roots. Je bent helemaal naar China gereden. Dat is me even een... Ja, ik wil zeggen pokkenend. Maar...
Van Nederland, via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije, Iran, Oezbekistan en China. Slaag nog een paar landen
je
over.
Staat
voor het gemak.
Landen over, maar
65 dagen, 17.000 kilometer.
Ja, dat klopt. Gewoon heel die A27 af, A59, A73.
En gewoon doorrijden.
En doorrijden. Ja.
En meteen de eerste vraag van een luisteraar, Luitinke vroeg, en dat vroegen wij ons ook af, waarom?
Nou ja,
hoe ben je op die idee gekomen?
Nou ja, ik ben gefascineerd door de motorrijden in het buitenland. Al sinds mijn 18e. Ik rij ook sinds mijn 18e, maar het is er nooit van gekomen. Dit soort grote trips. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. En dit heeft er altijd in gezeten. En ja, mijn vader is Chinees en mijn moeder is Fries-Gronings. En op een of andere manier hadden mijn broers en zussen zelf iets. Nou, laat maar doen. Ik had zelf 3 jaar in China gewerkt en gewoond. Dus ik ken het land een beetje. En toen is dit gekke plan gewoon ontstaan.
Ja, want China, ja, in mijn beleving bestond dat land voor, laten we zeggen, eind jaren 70, 79, 78. Bestond dat land gewoon niet. Toen had niemand het over China. En nu is het een economische wereldmacht met een economie die zelfs groter is dan van Rusland. Dus ja, China... Ja, dat is gewoon...
Ja, ik heb in 93 tot 96 voor Unilever daar een ijsfabriek opgezet. Onwijs leuk. En dan woon je daar gewoon 3 jaar met kinderen en vrouw en een hele mikmak erbij. En zo, dus het reizen, dat is er gewoon ingeslopen. Want vanuit China kon je heel makkelijk naar Mongolië, Korea, Indonesië, Nieuw-Zeeland. En dat hebben we heel
IJs
veel gedaan.
In China, dat hebben ze toch zelf wel?
Ja, maar niet zo goed als
olijsjes.
Olijsjes.
Raketjes. Speciaal voor de Chinezen.
Ja. Maar ben je dan de Chinese taal ook machtig, enigszins?
Ik spreek het een beetje. En daar sprak ik gewoon met mijn staf Chinees. Huis, tuin en keuken. Mijn onderhandelingen deed ik altijd met een gast erbij.
Okay.
En dan voerde het een heel stukje op. En dan was ik boos op hem. En dan verloor hij zijn gezicht. En waren zij weer helemaal opgelaten. We hebben enorm gelachen. Ja.
Kijk, dus dan heb je het ook, dan weet je ook een beetje hoe die cultuur in elkaar zit. Want ja, als je daar naartoe gaat... Ik zou echt niet weten hoe ik het aan moet pakken.
Het
maar
is
goed,
een vrij gesloten land ook.
Absoluut, ja. Absoluut. Maar ik zou je wel zeggen, Peter, toen ik daar was... Je moet daar een gids aan boord hebben, verplicht.
Mm-hmm.
Ik sprak zogenaamd geen Chinees. Want op het moment dat ze weet dat je wat spreekt, dan mag je ook dingen regelen. Dus ik sprak geen Chinees, maar ik hoorde wel wat er gaande was. En ik begreep wat er gaande was. Maar hij mocht het lekker oplossen.
Maar als je een gids bij je hebt, krijg je dan wel het echte China te zien? Of is dan toch een beetje de gedachte die ik ook heb bij wat je bij Noord-Korea wel eens hoort? Hè? Dan moet er iemand mee en dan krijg je alleen maar de plekken te zien die absoluut goed zijn voor propaganda. Hoe zit dat in China?
Nou, we beginnen aan het eind inderdaad. Maar kijk, dat geval met de Oeigoeren, dat is gewoon echt erger dan we denken. Wij hebben het gewoon aan de lijve gezien. En ik zal verder niet in details treden. Maar hij probeerde ons daar wel een beetje weg te houden. Maar je ziet het gewoon op straat, daar kan je niet omheen. Hij kan je wel naar de grote gelegenheden meenemen. Ja, dit is een mooie tempel en daar moet je naartoe en dan gaan we erheen. Maar op een gegeven moment zeiden we van ja, we willen daar naartoe. Zeiden we, road close maybe en ze not maybe not, zeiden wij. En we reden gewoon door en dan kom je toch op een mooi plekje en gewoon even doordouwen. Dus, okay. Het is niet zo erg als Noord-Korea.
Nee, maar de gids gaat ook op de motor.
We waren in een. Mijn zus en ik waren op de motor. Dus zij reed ook op een 650. Ik op een 650. En mijn twee broers reden een auto achter ons aan. Mm-hmm. Want die ze kunnen ook motorrijden. Alleen ze zeiden, ja, het is wel een hele lange zit. En gewoon een auto. Prima. Ja. En hij is toen in die auto gaan zitten. Met die broers. Ook al lang best.
Dus jullie zijn met een kleine caravaan, twee BMW 650?
Ja. Ja, en een busje.
En een busje met z'n vieren die kant op gegaan.
Ja.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Neem ons, want je hebt het op een zondagmiddag bedacht met je zus. Van nou, we gaan de zijderoute rijden. Dat is, ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Een netwerk van karavaanroutes door Centraal-Azië. Waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven. Tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant. Het Midden-Oosten en het Middellandse Zee aan de andere kant. Yes. De zijderoute was de belangrijkste verbinding tussen oost en west. Dus je bent hier gestart en naar het oosten gereden.
Ja, ja want zoals je weet loopt de zijderoute van Siaan naar Beeldhoven. En,
maar ja, die Chinezen moeten toch wat in Beeldhoven?
Ja, een wereldstad. Maar eigenlijk is die corridor, die breedtegraad is heel belangrijk. Want daar gingen legers overheen, zijden, handelswaren, religies, ideeën, wetenschap. En dat weten wij allemaal niet. Dat besef je allemaal niet. Maar als je een boek van Peter Frankopan leest erover, dan gaat er wat over voor je open. Het is een van de belangrijkste routes geweest in de wereld ooit. Mm-hmm. Dus ja, de zijderoute bestond toen nog niet. Die is gewoon, die naam is later bedacht. Maar het was een hele belangrijke route. Dus vandaar. Legendarisch.
Voordat je vertrekt, want je hebt het idee van we gaan de zijderoute rijden. Ergens begin je met voorbereiding van deze reis van 17.000 kilometer. Ja. Waar begint de voorbereiding?
Nou, voor mij in mijn hoofd al jaren daarvoor. Maar 2 jaar daarvoor begonnen de plannen te smeden. Maar eigenlijk 6 maanden daarvoor begon het. Hey, moeten we niet gewoon even de route wat beter bekijken? En wat gaat er eigenlijk mee? Dus 6 maanden van tevoren begonnen eigenlijk echt met plannen. Dat is heel, heel raar wat ik zeg. Maar zo was het wel. Alleen mijn broers, want zij hebben 2 artsen en 1 docent. En die moesten vrij nemen. Dus die moesten sparen 2 jaar. En ik ben gewoon een vrije jongen. Ik ben interim manager. Dus ik zeg gewoon mijn opdracht op en ik ga weg.
Dan ga je dat uitzetten. Neem je dan een TomTom met een wereldkaart mee? Of
op internet staat alles, dus via Google zit je alles te bekijken. Maar laat je niet te verrassen, want sommige weggetjes die lijken gewoon bereidbaar. Maar die zijn bijvoorbeeld afgesloten of het is winter geweest en de pas is dicht. Dus je moet altijd ook even kijken of de weg open is. En het andere is, we hadden ook Maps.me. Dat is een offline map die je kan kaart die je kunt laden. Van al die routes onderweg. En ik had natuurlijk gewoon de backup van de gewone kaarten.
Ja.
Ja. Het is altijd gewoon een globaal plan. Maar als we pech zouden hebben, en dat hadden we een paar keer, dan konden we afsnijden. Dat hebben we dus gedaan in Iran bijvoorbeeld. Toen zijn we niet naar Persepolis geweest. Dat is een van de mooie historische plek. Mm-hmm. Ja, die moesten we laten schieten. Want we hadden in Armenië hadden we gewoon 3 dagen oponthoud.
Ja.
Ja. Pech, jongen, man.
Echte pech. Ja. Ik las het in je boek. En dan zit je te wachten op onderdelen. En die komen dan niet. Ik zou daar doodnerveus van worden.
Ja, ja, maar dat is Wees Bamboe. Hè? Dat staat ook in het boek. Weet je, er komt dus rust over je. Ja. En overigens waren we wel heel blij dat het geregeld was. Hè? Want in Armenië belt dan iemand op. En die kent iemand in Duitsland. Maar die werkt in Nederland. Die kon het wel kopen. En die vliegt dan. Maar dan moesten wij ticket betalen. Binnen een dag was het geregeld.
Dus je had iemand geregeld die ging vliegen met het onderdeel voor jou, naar jou toe.
Ja.
Dat was de makkelijkste manier om aan dat onderdeeltje te komen.
Ja.
Jeetje, man.
En waar hebben we het over? Geen vertildorpje.
Nee, een kering, een ring in, bij de schakelas. van de...
Een kering.
Ja, kering. Gewoon echt zo suf.
Maar noodzakelijk.
Maar dus, noodzakelijk. Ja. Voor je het weet, ik ben een vastloper. En, ja. Dus we hebben, maar die BMW's waren gewoon prima. Want we hebben nog 150 kilometer met die zooi doorgereden. Die heeft het prima gehouden.
Ja. Is dat ook de reden waarom jullie voor deze motoren hebben gekozen? Dat was ook een vraag van de luisteraar. Van waarom juist deze motor?
Nou, we hadden het idee lekker simpel. En dat is het ook. Kan weinig stuk aan. Ik had nog wat andere dingen. Die hebben we gewoon gerepareerd onderweg. Maar dit onderdeel was zo specifiek. Dat is gewoon vette pech.
Ja. En waren dat nieuwe BMW 650?
Uit 2004 toen. Dus 14 jaar oud. Want we hebben in 18 dit gereden. Ja.
Oh, dat is dan best wel...
Gewoon prima dingen. Die hebben het gewoon echt goed gehouden, moet ik zeggen. Ja.
En als ik heb de route hier voor me. Die staat in overigens prachtige boek. Het boek heet Wees Bamboe. Dus, en er staat ook... je kunt hem bekijken en bestellen via weesbamboe.nl. Dus mocht je geïnspireerd raken door deze podcast, check dat even. Je begint in Nederland, hè, dan komt Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië. Nou, ergens een landje in China. Wanneer werd de route voor jou... soort van spannend, van nu worden de wegen wat slechter, de omgeving wordt anders, de politie gaat je minder behulpzaam zijn. Wanneer begint dat avontuur?
Nou, eigenlijk al als je...
Bij Venlo.
Voordat je Limburg binnenrijdt. Nee, nou, eigenlijk als je Oostenrijk voorbij bent. Ja. Want dan, wij kwamen bijvoorbeeld bij Slovenië, rij je een parkeerplaats op. En er zijn dan een heleboel mensen die dan gewoon geen huis hebben en die dan gewoon daar een beetje rondzwerven. Nou, dat zie je in Nederland niet zo snel. In Bulgarije bijvoorbeeld zijn we van de weg gehaald door de politie.
Omdat?
Omdat wij een stickertje niet hadden. En dan zitten ze alleen maar op de post, hè, op domme toeristen die dat stickertje niet hebben. Dus, maar waar het echt anders wordt, is denk ik als je dan Bulgarije uitkomt en Turkije binnenrijdt. Want dan wordt het ook echt anders. En vanaf dat punt wordt het echt anders.
En wat is dan het verschil? Anders dan taal of temperatuur of de...
De geuren, de straatbeelden. Je ziet veel meer moskeeën in Turkije. Dat soort dingen. Want in Bulgarije lijkt nog wel een beetje op het westen. Hè? Zo'n soort oostblok lijkt het op. Maar vanaf dat punt wordt het echt anders. Ja, maar ook de mensen zijn gastvrijer dan je denkt. Want wij lezen hier in de krant. De Iraniërs zijn een moeilijk volk. En Turken moeilijk. Nou, als je daar bent. Het is alleen maar politiek. Als je daar bent. Ik had pech. En ik reed daar rond en ik had een lekkende carburateur. Of een lekkende radiator. En nou, je weet, dan moet je er wat ingooien. En dan, maar ik moest wel een motorzaak vinden. En die vond ik uiteindelijk in een achterafsteegje. En daar waren dan een paar van het was een motorclub, was daar ook.
Ja, stevige jongens.
Stevige jongens. En die gingen dan die nacht gingen ze rijden naar hun brothers in Armenië.
Oké, dan moet je ook even mijden.
En we don't like your country, but we will help you. Okay. Dat doen ze dan weer wel. De motorrijders onder elkaar.
Ja, tuurlijk.
Oh, dus, dat vind ik wel mooi. Dus,
en dan kreeg ik nog een Turks vlag. En dan moet je op je motor binnen mee naar China rijden. Ja, ja. Meneer. Ja. Nou, het waren gewoon zulke gasten, man. Ja.
Ja.
Maar ze helpen je wel. Ja.
Maar hoe kan je dat veranderen, dat beeld? Want wij krijgen natuurlijk best een eenzijdig beeld dan mee. Door of nieuws of verslaglegging of internet of whatever.
Ja, reizen. Ja. Je ontmoet echt mensen die gewoon... Die mensen willen ook lachen, hebben een gezin. En die zeggen, waar kom je vandaan? En heb je gaatje in je hoofd, China, en waar ligt dat? Gewoon leuk. Ja. Leuk. Ja.
Nou, zei je, of tenminste in je boek staat van... Het beeld dat wij van veel landen hebben door de televisie... dat klopt 9 van de 10 gevallen gewoon niet. Kun je een voorbeeld geven?
Nou, ik denk Iran, hè, daar hebben wij toch een apart beeld van. Wij krijgen die informatie soort van toch wel eenzijdig, vind ik. Want als je daar rijdt, iedereen nodigt je uit voor lunch. Iedereen zwaait ook naar jou. Willen selfies nemen op de meest gekke momenten. Willen een praatje maken. Je wordt uitgenodigd bij ze thuis. Je kan ook niet weigeren. Dat is echt wel een heel gastvrij land. Alleen die heersers daar, nou, dat zijn dus al grijze kerels... Die beheersen dat land gewoon. En ik ga me niet politiek uitspreken. Dat mag ieder voor zich doen. Maar ik vind het wel heel triest als je zo eronder gehouden wordt. Super aardig lui. En heel erudiet. Want het zijn geen Arabieren. Hè? Iraniërs zijn Perzen. En iedereen die je spreekt, die kan Hafez, een dichter, kan die gewoon citeren. Uit de 12e eeuw. Nou, dan moet je hier aankomen. Dus het zijn hele ontwikkelde mensen allemaal.
En dan word je dus uitgenodigd voor een lunch. En je zegt net... Je kan niet weigeren. Op een gegeven moment zit je toch vol. Dan denk je, nou, dan moet ik weer lunchen.
Ja, ja. Nou, gelukkig konden wij in de meeste gevallen wel doorrijden. Maar op een gegeven moment stonden we wel ergens in Mashhad. En mijn zus is gynaecoloog. En die raakte aan de praat met iemand die was ook gynaecoloog, een oudere vrouw. Nou, daar kwamen we echt niet weg. Die trok ons gewoon mee, hup, flat in. En alles ging af, weet je wel. Dus die theedoeken ging allemaal af. Nou, binnen was het gewoon één groot feest. Weet je, op een kiet vroeg rond en hier drinken. En ik weet niet wat we allemaal gedronken hebben, maar...
Het was lekker en goed.
Het voordeur mag alles, ja.
Wel leuk, die gastvrijheid.
Ja, superleuk.
Hoe deden jullie dat slapen? Ging je kamperen, hotel, bij mensen thuis? Hoe deden jullie dat?
Nou, we hadden wel tenten bij ons. En in Tajikistan kan je gewoon overal kamperen. En dat deden we dan ook. Maar soms zijn die hotelletjes zo goedkoop. Nee, dat heet homestays. En dan slaap je bij mensen thuis voor $10 per neus. Inclusief diner en ontbijt. Dus, ja, en
dat
die
is
lui, dat is niks. Nee. Maar die lui verdienen op één avond $40. En dat is voor hun heel veel geld. Ja. Want hun nationale jaarinkomen ligt een stuk lager. Dus zij blij, wij blij. Ja, en dan kan je haast niet meer je tent opzetten, weet je wel. Nee. Voor dat geld. Maar laat je vertellen, in China, even ook voor de mensen die plannen hebben, in China mag je niet kamperen.
Nergens niet, nooit niet.
Nee, niet
kamperen. Zo'n groot land, kunnen we een tentje zetten, zou je zeggen.
Ja, maar de partijleiding daar heeft besloten dat gewoon voor je eigen veiligheid niet verstandig is. Dus het is gewoon niet mogelijk. Sterker nog, je kan ook niet in elk hotel slapen. Daar moet je ook een gids bij hebben. Voor jouw eigen veiligheid.
We like you to sleep in that hotel. Oké.
Ja. Nee, dat is zo is het. Die gids moest ook iedere keer bellen. We zitten nu hier en dan gingen we naar een restaurant en dan ging je even bellen. Hij meldt nou waar we zitten. Weet je wel. Ja, het is een communistisch land, hè?
De Motorpodcast.
Klopte de informatie die je vooraf had ingelezen, opgezocht? Klopte dat uiteindelijk met de informatie die je ook echt in die landen ging gebruiken? Of was het totaal anders wat je op Google vond?
Nou, dat kwam wel overeen. Dus als ik bijvoorbeeld Turkmenistan erbij pak, dat is een soort Noord-Korea overigens. Daar krijg je ook een gids aan boord. En die wijkt echt geen seconde van jou af. En die zegt echt, ja, mag daar niet lopen, maar hier wel. Dus dat is nog erger dan in China. Dat hadden we heel goed ingelezen. En we hadden ook 3 dagen gepland om door te rijden. En niet langer. Gewoon, want dat is verder. Ja, of je moet er echt heen om nog naar het noorden te gaan. Want het is wel een mooi land. Alleen dat hadden we goed gepland. Dat soort landen. Ja, dan loop je nou rond en dan zegt hij, nou, dit is dan de grootste moskee van het land. En dan zeg je, oh ja, but now it's no Friday, so you cannot, it's closed. Oké, nou goed, en dan was dit het Olympisch Stadion, but now it's under construction, so maybe we come back later. En dan was het weer een of ander paleis, maar dat was feestdag. En niks was open, kortom. Alles zag er mooi uit.
Ik wil even met je terug naar dat pechmoment. Op een gegeven moment, die aandrijfstang, of tenminste, de kering daarbij stopte mee en... Ik zei net al tegen je, van de moed zou mij in de schoenen zakken op zo'n moment. Ja, als je die spullen niet kan krijgen, zeker ook, en het staat ook in je boek, van dan is de kans dat je een volgende grensovergang zou kunnen missen, dan zou voor mij het lol eraf zijn. Dan zou ik denken, gadverdarrie. Je zegt dan van ja, dan moet je een beetje bamboe leven. Nou, ik zou schuimbekkend staan stampvoeten, geloof ik, op zo'n moment. Maar goed.
Hij heeft wel een beetje gelijk, want dat was wel het meest rottige punt uit de hele tocht. Letterlijk. Mm-hmm. We zaten in de, moet je voorstellen, in de Wakam-vallei. En dat ligt aan de andere kant van de rivier is Afghanistan. En de ene kant is Tajikistan. En Tajikistan ligt al op 2000 meter hoogte. En is vrij rotsig. Gewoon woest land. Mensen verdienen weinig en die proberen te leven. En precies op dat punt, ergens in een haarspeldbocht op een gravel road, houdt die auto ermee op. En nou ja, de eerstvolgende stad is gewoon een
uur. Van de auto?
Van de auto.
Oké. Okay.
En die had dus pech. En niks. Deed het gewoon niet meer. Nou, en toen heb ik die nacht inderdaad wel niet geslapen. Want als wij namelijk dat niet zouden halen, terug konden we niet vanwege de visa die verlopen waren, andere landen. En we moesten in China, moesten op een bepaalde dag zijn vanwege die gids. Nou, toen heb ik wel even zitten knijpen.
Maar
en als je dan die lessen leest, lokaal probleem, lokaal oplossen. Dus de mannetjes bij elkaar geraapt, kan je het repareren. Toen ben ik nog rondwezen rijden met iemand. Moeten we eerst even zijn benzine betalen. Zijn we rondwezen rijden om gereedschap te regelen. En voor $5 mag je dan ergens gereedschap regelen, gebruiken. Maar ja, die lui hebben niks, hè. Dus ik gun het ze van harte. En uiteindelijk waren we met, denk ik, 200, €300 waren we weer onderweg. Waar hebben we het gehaald. Als je hier een buitenspiegel eraf rijdt, dan ben je hetzelfde kwijt.
Ja, dat is waar.
Een lokaal probleem los je lokaal op. Makkelijker gezegd dan gedaan, zou ik bijna denken.
Een beetje met handgebaren, denk ik. Want jouw Turkmeens zal niet zo goed zijn.
Nee, dat was ook wel een dingetje. Want Ja, we spraken geen Engels. Maar we hadden 2 dagen daarvoor een dame ontmoet. Die had ons geholpen met een hotel. Want dit hotel is niet goed. We gaan daarheen. We dachten, nou, oké, we geloven jou. Supergoed. Die heeft ons echt goed geholpen. Zij zei, hier is mijn telefoon. Maar als het nog wat is, bel me maar. Dus die hadden we toen ook gebeld van dat punt. En die heeft toen de eerste vertalingen gedaan. Dus alles hangt van toeval aan elkaar. En zo hebben die mensen dat een beetje gedaan. En toen kwam op een gegeven moment in de avond een kerel die sprak wat meer Engels. En daar hebben we toen beter zaken mee gedaan. En de volgende dag reden we weer.
Maar heb je het dan niet te strak bemeten met al die visa? George Hendricks vraagt zich namelijk ook af. Hoe regel je al de visa? Neemt al tijd in beslag?
Ja.
En dat is echt het ritme van je reis dan blijkbaar.
Ja, uiteindelijk. Kijk, we waren gewoon een karavaan, zoals je dat mooi zei. En we hadden een doel. Dat was ook het doel van de reis. Maar ik denk dat we uiteindelijk gewoon een maand langer hadden kunnen reizen. En meer hadden kunnen zien. Dus als ik gewoon nog een keer zo'n tocht zou maken, zou ik gewoon toch veel meer de tijd nemen. Maar ja, zij hadden allemaal vakantiedagen die opraakten. Dus we hadden gewoon wel een reisprogramma. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet iets langer de tijd nemen.
Dat zeg je ook, Peter. Als je iets mooi vindt, dat je even even linksaf kan in plaats van ik moet morgen in China zijn, we moeten doortuffen, dat je denkt, ja. Even linksaf.
Nou, we hadden wel rustdagen ingebouwd.
Oh, dat wel?
Nou ja, in verschillende steden, zoals Samarkand, bleven dan 3 dagen. En in Persepolis wilden we blijven, maar dat werd dan Isfahan.
Ja.
Daar blijven dan 2 dagen. Dus dat hadden we echt wel ingebouwd. Alleen, je snoept ze wel op. Even over die visa. Wij zijn ongeveer, want dat was volgens mij ook iemand die wilde weten hoeveel geld ben je kwijt. Nou,
ja.
Je bent duizenden euro's kwijt. Met z'n vieren waren wij ongeveer 14.000 euro kwijt aan visa, inclusief gids. Want in China
wat een geld, joh.
Ja, maar met z'n vieren. Maar je moet je voorstellen, je moet een gids hebben in Turkmenistan. We hadden 3 weken gids in China. In Iran moet je allemaal wel visa hebben. Nou, allemaal moeilijk. En die moeten op tijd zijn, hè? Want als je een visum aanvraagt, moet je binnen, geloof ik, 3 weken moet je het land in. Of binnen 6 weken. Want anders vervalt die weer.
Mm.
Nou, met die problematiek hadden we te maken. Kijk, als je simpel naar China wil rijden, dan moet je via Rusland, Kazachstan. Dan hebben we maar 2 grensovergangen. Mm. Maar dit was wel een mooie tocht.
En klopt het? Ik heb wel zo dat je China alleen van oost naar west mag. Van west naar oost mag bereizen. Andersom mag niet.
Dus ze willen in Xinjiang province willen ze gewoon geen pottenkijkers hebben. Maar omdat wij dus daar al binnenkwamen, konden ze niet zeggen, ja, rij maar om. Dus dan moeten ze jou wel binnenlaten. Maar ik denk dat de kans nu kleiner is dat je daar binnenkomt, hoor. Want de Tour Guard pas is de enige pas vanaf dat punt om China in te komen. En de andere is bij Kazachstan, geloof ik. En je hebt er nog eentje, maar die is alleen voor vrachtwagens. Het heeft ons 3 dagen gekost om die grens over te komen, jongen.
3 dagen om een grens over te komen?
3 dagen. 3 dagen, I kid you not. Nee, nou, eerst moet je jezelf inklaren, dan je motorfiets en dan een test afnemen voor je driver's license. En dan moet je verzekeren en dan heeft er weer iemand een opmerking. En dan moeten je motoren gekeurd worden in een stad 40 kilometer verderop. Maar daar mogen geen buitenlanders komen in die stad.
Hm?
Ja, dus hoe laat je
motor daar? Ja.
Hoe komt je motor daar? Ja, nou, dan rijden we er toch naar binnen en dan 4 controleposten later. Die gids had zulke blaar op zijn lippen. Zijn we dan toch binnengekomen en ook er weer uitgekomen. Maar dit is het land China. Niks Jeetje mag, maar man. Een hoop kan.
Kun je het voorstellen, Peter, dat je zo'n reis maakt?
Ik krijg het er benauwd van. Kijk, op zich vind ik die afstand prachtig. En de dingen die je beschrijft, die je gezien hebt, denk ik van nou heerlijk. Maar dat gesoden mythe eromheen, nog los van die pech. Maar dat met die, met visa en zo. Dat is toch niet helemaal mijn ding, hoor.
Ja, maar Peter, nu moet ik je toch. Kijk, wij focussen wel in op de dingen. Hè? Maar we hebben ook heerlijk door de woestijn gereden. We hebben heerlijk door bossen gereden. Glooienlands. We hebben echt heel veel lekkere weggetjes gereden. Wist je bijvoorbeeld dat het achterland van Armenië, op weg naar Iran, dat is een heerlijk, meanderend, glooiend asfaltpad. We hebben echt onwijs lekker gereden.
Vergeet de dijkweggetjes. Ja. Armenië moet het zijn.
Nou heerlijk. Ja, maar dan moet je wel Iran in.
Ja, ik wou net zeggen, moet je wel door.
Overigens.
Even kijken, Georgië, Turkije, Bulgarije, Servië, Kroatië.
Dat is ook een leuke tol. Maar overigens, over geopolitiek gesproken. Aan de zuidkant van Armenië stonden Russische soldaten bij de grens. Die waren een beetje botte gasten. En dan rijden die brug over Iran binnen. En wij dachten, nou, nu gaat het gebeuren, Iran. Dat is een rare beeld wat we hebben. Gasten aan de andere kant. Keurig getrimde baardjes, goed Engels. Welcome to our country. So first we do the passports here. And then you go there for the carnet. And then you come back. And then welcome to Iran. Keurig, jongen. Binnen 3 kwartier klaar.
Kijk, zo kan het dus ook.
Ja. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
Je had het over die glooiende wegjes in Armenië. Als je nog twee andere dingen moet noemen uit je top drie... waarvan je zegt, van, nou, daarom alleen dan moet je deze reis maken.
Die Wakamvallei, de Pamir Highway. Dat grensgebied tussen Tajikistan en Afghanistan.
Pak Google erbij, jongens. Ja. Tajikistan en Afghanistan.
En Afghanistan. Nou,
zoek het op.
Je rijdt 600 kilometer langs valleien en rivieren. En er staat ook in het boekje... Oké, dit is Dangerous Road, want het is best wel gevaarlijk. Want er rijden vrachtauto's. Hij is smal en het is glibberig. But the biggest danger is that you om je heen kijkt in elk geval. En dat je gewoon het ravijn in rijdt.
Oh, serieus?
Ja, want het is zo mooi. En elke hoek is anders. Elke lichtval is anders. Nou... Dat is echt een van de mooiste gebieden waar ik gereden heb. Ah. Absoluut, ja.
Dat scheelt denk ik ook. Hè. Jij kent China natuurlijk. Als jij weet hoe mooi het op het eindpunt is... Wij hebben daar geen beeld bij, denk Peter. Ja, nee. We kennen de Lonely Planet en YouTube-filmpjes... maar dan houdt het vrij snel op. En BNN 3 op reis. Ja. Floortje is geweest.
Ja. Trouwens, Floortje heeft ook de Pamir gedaan, maar dan de andere kant uit. Dus we hebben daar heb ik een foto van. De homestay waar zij geslapen heeft, die staat er ook op.
Je zegt net, het is zo mooi als je om je heen kijkt... dat de kans dat je de ravijn in rijdt behoorlijk groot is. Geen moment gehad dat je dacht, nou ga ik bijna? Of, dat wel?
Ja. Ik was altijd bezorgd om mijn zus. Want ik heb toch meer kilometers in de banden dan zij. Maar er waren wel een paar van die weggetjes die aflopen naar een ravijn. En ja, glibberig gewoon. Dus je hoeft me... een beetje stuurfouten te maken. Dus ik zei tegen haar altijd gewoon aan de bergkant rijden. En als er een auto komt, stop je aan de bergkant. Je gaat niet uitwijken. Laat hem maar uitwijken. Gewoon, ja, een beetje gewoon hap.
Ja, verstandig.
Ja.
Zijn ze überhaupt motorrijders gewend daar? Of is het een beetje een fenomeen?
Je bent wel een fenomeen. Maar er rijden wel meer mensen op de motor langs. En ook avonturiers, ook in gewone auto's. Die rijden er ook. Maar iedere keer als je stopt, dan zeggen ze... Oké, nice, where are you from? Oké, how much? En dan wijzen ze op je fiets. En dan zeg je gewoon, ja, $2,500. Want hij is eigenlijk 4. Maar ze verdienen daar gewoon 2,500 per jaar. Als jaarsalaris. Dus dan, ja, het is wel een verschil hoor. Dus ja. Waar je wiegje gestaan heeft, dat maakt toch wel heel veel...
Motor is enorme rijkdom natuurlijk.
Ja, en dat geeft ook aan als je weer terug bent in Nederland. Ja, wat zeuren wij hier nou, weet je wel. Wat zijn nou onze problemen?
Ja, nooit een moment gehad dat je dacht van nou, ze gaan er met een motor vandoor als dat ding een jaarsalaris waard is.
Nou, we hebben wel eens een steen aan ons hoofd gehad en corrupte politie en mensen voor ons gingen staan. Maar nee, nooit echt.
Je had het net over €14.000 voor al jullie visa. We hebben het gehad over 65 vrije dagen.
Ja.
Het totale budget van de reis. Waar moet een reiziger aan denken die nu denkt van nou, ik wil ook naar China?
Onderweg valt het mee, hè, de kosten. Dus ik heb dat eigenlijk niet in extremo zo berekend. Maar je moet je voorstellen als je voor een tientje per nacht kunt slapen. Of in de tent. Benzine is in de meeste landen spot goedkoop. Ben je niet zo heel veel kwijt. Dus minder aan leefkosten dan wat je in Nederland kwijt bent. Dus als je je huur opzegt en je gaat rijden. Dan zijn alleen die visa wat moeilijk.
Maar kun je ons een schatting geven van wat was jij kwijt voor deze reis?
Nou ja, gewoon dus 14 gedeeld door dus 2,5. En ik denk zo'n beetje 6, 7. Want we hadden de motoren en de auto's hadden we terugverscheept vanuit China. We gingen niet nog eens een keer terugrijden. Die hebben we gewoon via een voorwaarder gewoon naar Holland laten verschepen. En dat was ook even uit mijn hoofd $2,000 of zoiets.
Oké.
Zoiets, ja.
Ja, dat was ook een vraag van Jesper. Van wat deed je bij aankomst op het vliegtuig dus?
Ja, wij in Siam hebben wij gewoon een shipper geregeld. En wij zijn toen met de bullet train naar Peking gegaan. En vanaf daar met het vliegtuig naar huis.
Je had niet terug willen rijden?
Nou, ik wel, maar de dagen waren op. En dan had ik via een andere route terug willen rijden. En ik had eigenlijk, en mijn zus en ik keken elkaar bij Kashgar aan. Van hier eindigt die Karakoram Highway en die gaat naar Pakistan. Dus zij heeft ook, ze is ook zo gek als ik. Dus dat vindt ze ook wel leuk, ja. Ja, dat kriebelde wel. Ja.
Dus er komt een tweede tocht die dan onbeperkt is. En die ga je dan doen met allemaal andere freelancers... die onbeperkt of tenminste lang weg kunnen blijven... zonder dat ze op hun vakantiedagen moeten letten.
Ja. Er komt zeker een tweede tocht. Nou, volgend jaar ga ik met een vriendje in India rijden, een paar weken. Dat is een kerel die over kwam vliegen, even om in Iran hooi te zeggen. Maar hij had zelf, had hij op zijn 18e... een tocht van Nederland naar Zuid-Afrika gedaan. Zelf, in zijn eentje. Dus dat is ook zo'n gast. Ja, er komt een tocht en ik denk dat ik dan langer de tijd neem. Ja, zeker.
Maar ga je dan verschepen of ga je van hier dan ook naar India?
Nee, dan wil ik wel rijden, want ik ken nu de route. Er zijn een paar oorlogsgebieden, dus je moet wel een beetje omrijden. Maar je kunt heel makkelijk via Turkije, Iran en dan Pakistan kan je zo naar India.
Heb je trouwens Mitchell en Nadia gevolgd van de Great Ride Along? Die zijn inmiddels ook op reis. Dat mag in vergelijking met jouw reis geen naam hebben. Die zijn nu in Frankrijk, geloof ik, aangekomen. Derde land.
Die ken ik even niet. De Great
Nee, we hebben eerder met Mitchell en Nadia aan. Die hadden minder kilometers in de banden zitten dan jij. Maar
nou,
die zijn
heel weinig zelfs.
Heel weinig. Ze hadden net een week een rijbewijs. En die zijn nu een wereldreis aan het maken. Dus
ja.
Krak.
Over voorbereiding gesproken, ja.
Wauw. Ja. Ja, maar weet je, je kan het. Je moet gewoon je hersens gewoon gebruiken en inschatten. Dus je kan het gewoon echt.
Ja, daar had ik toen ook mijn vraagtekens bij, hoor. Toen ze dat zeiden. Maar goed. Ik vind dit, wat jij hebt gedaan, ook fenomenaal.
Nou, ook omdat het spannende landen zijn, weet je. Iran, ja, dus, daar kom je ook terug op het beeld wat wij daarvan hebben. Vrienden van mij zijn ook in Iran op vakantie geweest. Die zeggen, ja, het is echt heel anders dan dat je voorstelt. Maar dan ga je nog gewoon vliegen, heb je een hotel. Hier ben je wel op jezelf en je motor aangewezen, je reisgezelschap. Ik zou het best een onderneming vinden. Ook omdat ik zelf helemaal niet technisch ben. Dus als er wat gebeurt, moet je vertrouwen op de lokale hulp.
Jawel, maar een paar dingen kan je gewoon wel zelf detecteren en zeggen, nou oké, daar zit hem in. Maar ja. Kijk, die radiator die had jij ook gewoon kunnen doen. Hup, gewoon een vloeistof erin en doorrijden. Ja, weet je wel, ja.
Dutch Minion and her bike, en ik heb die vraag zelf ook. Die vraagt zich al, stelt zich dezelfde vraag. Wat neem je allemaal mee? Of wat eigenlijk neem je niet mee?
Je neemt zo min mogelijk mee. Laat ik dat gewoon voorop stellen. Ik had letterlijk zo 3 onderbroeken bij me. Maar elke dag had ik gewoon een onderbroek aan. Je hebt ze gewoon niet 10 nodig. Dat is echt onzin. Echt zo min mogelijk. Onderweg heb je gewoon een rijsetje en een uitgaanssetje. Ja, je gaat niet naar de disco elke avond, weet je wel. Dus zo min mogelijk. Gewoon. En wat je ook ziet is dat lokaal, als je echt iets nodig hebt, dan koop je het even lokaal. De spullen die je op de camping meeneemt naar Frankrijk, hè, die zouden wel eens op zo'n tochtstuk kunnen gaan. Dus je moet even naar een goede winkel, weet je wel. Even goede spullen. Die Bartang bijvoorbeeld.
Waar heb je het dan over? Wat gaat er snel stuk en wat moet je echt goed kopen?
Nou, een beetje een matje of zo. Of je moet even een goede slaapzak hebben. Of je tent moet gewoon niet zo'n kwetsja zijn of zo. Het zou ook kunnen overigens. Alleen ja, soms sta je op rotsen. En dan moet die iets steviger zijn. Dat soort gebruiksvormen. Kooktoestelletje bijvoorbeeld, als je dat mee zou willen nemen. Maar in de meeste landen kun je gewoon voor heel weinig ergens eten.
Ja, maar dan ga je toch niet zelf de pieper zitten jassen? Daar
nee,
in
maar
de
als je in Tajikistan ergens zit. Sommige lui gaan ook naar Afrika. Of die gaan echt op 3-4 dagen in de bush zitten. Dan zou ik zo min mogelijk meenemen. Heel een pannetje hier, een pannetje daar.
Okay.
Ik kampeer ook wel, maar zo min mogelijk. Ja.
Speciale dingen waarvan je zegt, van, ja, voor veiligheid, waterzuiveringssetjes heb ik wel gezien als mensen echt gaan survivalen. Dat soort dingen, of sla ik dan een beetje door?
Nee, we hadden wel een waterpomp bij ons.
Ja.
Maar ook omdat we een bus hadden, maar zo'n heel klein mini-pompje. Zo'n waterpurifier. Daar kan je geloof ik 1000 liter mee doen. Daar heb je echt wel genoeg aan. Maar voor de rest niet al te veel gekke spullen. Nee. En voor de veiligheid, ja, BO natuurlijk. Mijn broer is, die is arts, dus die had ook allemaal spullen bij zich, gewoon als wat met ons zou zijn. En mijn zus.
Nou, dat had je ook allemaal in de auto liggen natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja dat scheelt ook, dat vergeet ik elke keer. Maar je had gewoon een servicewagen mee.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar
Is dat toch een aanrader, of zeg je, ik zou het ook alleen op de motor willen?
Ja, de volgende keer gaan we alleen. Want uiteindelijk maak je dan, je gaat trager daardoor. Ook door de bergen en ook door de steden. Je bent gewoon wel trager. Dus ik denk de volgende keer gewoon zonder serviceauto. Wel allemaal lekker op motoren.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Dingen als benzine, hier heb je al om elke 10 kilometer een tankstation. Je kan kiezen, appjes, alles is beschikbaar waar je moet tanken. Ik kan me voorstellen dat in de binnenlanden van Kirgizië dat niet zo is.
Dat klopt.
Hoe doe je de brandstof?
Nou, een beetje informeren waar de volgende tank is. Aan de lokale. Dus lokaal probleem, lokaal oplossen. Altijd met lokale praten. En dan zeg je, joh, hoe ver is het daar naartoe? Nou, ongeveer zoveel kilometer. Je weet wat je verbruikt. Nou, dat heb je dan gewoon bij je. Maar er waren wel een paar punten dat je met colaflesjes staat te tanken. En dan denk je, nou, weet je, octaan weet ik niet, maar het zal wel goed zijn. Het ruikt naar benzine.
Ja.
Dus dat had je dan wel weer. Maar bijvoorbeeld in China, dan kom je China in en dan mag je dus niet als motorrijder mag je niet tanken in Xinjiang. Hè, dus waar, in Oeigoerenland. Want ze zijn heel bang dat er dan aanslagen gepleegd worden door de Oeigoeren op een motorfiets of zoiets. Ja, maf. En dan mag je dus niet tanken.
Welke kant van China kom je dan?
Het westen.
Dan kom je binnen?
Ja, het westen.
En dat is het gebied van de Oeigoeren.
Ja, daar kom je. Dus als je oude kaarten bekijkt, zie je naar Oeigoerland, zijn ook en de moderne kaart is allemaal uitgegumd. Maar daar mag je dus niet tanken. Nou, hoe los je dat op? Nou, aan jou de vraag. Hoe los je dat op? Wij hebben het opgelost uiteindelijk.
Nou, je hebt ervan uitgaan dat je iets van reserve mee hebt. Maar ik zou denken van, ja, dan maar een auto laten tanken en dat overhevelen of zo.
Ja,
dat zal ook wel illegaal zijn. Maar
Was een diesel helaas. Nee, je kan lullen als brugman. En dan lukt het soms een gaatje te vinden. En dan mag je je motor uitzetten naar de pomptube. Of je moet een ketel pakken en die moet je vullen. En dan moet je naar buiten lopen en dan vul je en dan loop je een paar keer heen en weer. Dat soort dingen. Of je belt de politie dat je niet ingelaten wordt. En dan na een uur mag je er toch in. Het gaat nooit eenvoudig. Uiteindelijk hebben we het allemaal gered. Dus je kunt in China wel een beetje de waarheid buigen. Gewoon. Ja. Nou, dit soort uitdagingen. Superleuk.
Is dat ook wat achter je titel van het boek Wees Bamboe zit?
Absoluut.
Vertel.
Nou, die 3 dagen dat wij de grens over moesten. Nou, dan komt een of andere mafkees en zegt... Ja, de car is dirty. En dan weet je gewoon, hij zoekt gewoon wat. Niet in discussie gaan. Je pakt die doeken en je gaat die car schoonmaken. Nou, dan is hij uitgeluld. Na 5 minuten is hij uitgeluld. Want die, ja, oké, nu is stof weg. Oh, not dirty. Oké. We need sticker. Oké, je hebt sticker. Ja, where? Hier. Nou, dan moet je zo'n reflector erop plakken. Ook gedaan. En dan verzint hij weer wat nieuws. Maar uiteindelijk is hij zo moe met jou, dat hij zegt, nou, rij maar door. Ja, dus je moet gewoon echt bamboe zijn.
Ja. En niet breken.
Ja, en als we de grens ook over moesten, dan mochten de motoren dan door en de auto werd moeilijk gedaan. Dan stopten wij de motoren gewoon een beetje midden gewoon op de weg. Dat het gewoon een probleem was en dat mensen last van hadden. En doorrijden, nee, we weer together. En dan lachen en dan bamboe meebuigen. Ja, en op een gegeven moment was je, nou, rij maar door, wegwezen.
Dat er nog zoveel plekken op de wereld zijn, ja, aan de ene kant is het ook wel logisch, maar dat er nog zoveel corrupte mensen en ook politieagenten zijn dan blijkbaar.
Is dat gewoon een centenkwestie? Dat is gewoon, je merkt dat ze weinig geld hebben en dat ze dan denken er zijn een paar Europeanen.
Nou, we hebben verrassend weinig echte corrupte lijn meegemaakt. En meestal zeggen ze, je niet een insurance. En dan betaal je dus $10 en dan krijg je een papiertje mee. En dat is gewoon helemaal geen insurance. Maar dan krijg je wel een papiertje mee. En in Kirgizië zijn echte corrupte agenten. Die houden je tegen en die beginnen gewoon onmiddellijk te soebatten. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Op een gegeven moment hadden wij die kapotte bus. Dus we wilden naar Osh rijden. En nou, werden we tegenhouden. Moesten betalen en nog een keer betalen. En toen, ja, blijkbaar hadden we te veel betaald. Dus wij in Osh waren bij die garagehouder. En die vertelde dat verhaal. Hij zei, je hebt te veel betaald. Ik ken die hoofdagent. En laat maar. Ik regel het wel. En die begon te bellen. En een paar uur later stonden wij in een van de achterafstraatje. En kregen we geld terug.
Oké, serieus?
Ik kreeg geld terug. Toen kwam die daar, zonder zijn badge. Maar wel met zijn gun en in een t-shirt. En zijn baas erbij. En allemaal in Kirgiz te praten. En toen kregen we hier terug. En maar moesten die beelden moesten vernietigen van de dashcam. Want daar hadden natuurlijk beelden gemaakt. Maar we kregen lokale terug. Dus ik zei, jongens, we hebben een les geleerd. En we hebben heel slechte koers gehad met wisselen. Dus maar laten we doorgaan.
Wees bamboe.
Maar wat nou het echte onrecht is, dus wij denken van, nou, dit is gewoon heel vervelend. Maar het echte onrecht is, wij zitten hier weer in het paradijs. En hij zit nog steeds mensenzakken leeg te kloppen. Ja, dat is gewoon triest.
Zie je dat echt zo? Dat wij in het paradijs zitten en dat, ja, het is daar minder qua geld, zou je zeggen. Maar
Absoluut. Dit is echt een paradijs. Als je daar geweest bent en je ziet hoe die wiegjes gestaan hebben. Ik doe er een beetje laconiek over, maar ze hebben echt heel weinig. Waarom drinken ze daar geen cola? Ja, dat is er gewoon soms niet. In die Pamir Highway is er gewoon niet. Je loopt een winkel in hier. Ze hebben echt hele andere problemen. Nou gaat het regenen, moeten de tuinkussens naar binnen en zo. Weet je, dat zijn onze problemen. Ons wiegje. Dus mensen beseffen. Ja. Ik ben tot dat inzicht gekomen. Dus iedere keer als ik nat geregend word, dan zeg ik, wat is mijn probleem eigenlijk? Ja. Straks is het weer droog. Gratis water.
Zo kun je het ook zien, ja. Omdenken. Ja.
Dat is echt wel een van de, want je hebt een heel aantal levenslessen, ja, min of meer gekregen door deze reis. Hè? Want behalve het bamboe zijn, het meebewegen, Het is wel een beetje een boeddhistische instelling zo langzamerhand. Van laat het komen zoals het is en laat het gaan zoals het gaat.
Nee hoor, kijk, ik ben gewoon een econoom en ik doe commerciële zaken. Dus ik ben echt niet naïef. Maar je moet ook niet klagen. Dat heb ik ook van mijn ouders meegekregen. Je moet gewoon uit het leven halen wat erin zit. Je moet een goed mens zijn. Dus ik kan het jou beter doorgeven. Dus als ik jou voor laat gaan in het verkeer, dan denk je, nou, dan laat je hem misschien een keer voorgaan. Maar als ik je afsnij, dan snij je straks hem misschien af. Jij bepaalt het gewoon. Nou, is dat nou zo erg?
Ja. Het klinkt mooi.
Ja, nou, zo is het toch.
De Motorpodcast.
Les 3, begraaf je ego, vind ik ook wel een mooie.
Ja, dat was ook wel een verhaal. Ik heb ook in Dubai gewoond en gewerkt. En ik banden leeg laten lopen woestijn. Dus ik had redelijk wat ervaring, dacht ik. Maar dan rij je op zo'n weg en dan is een gravel. Maar er zit ook... Ja, stenen als tennisballen.
Nou, jij noemt het nog een weg. Ik zie hier een foto met een soort van...
gaten.
Gaten. Ja, het is zand en een paar stenen en een paar plassen. Jij noemt het een weg, ja?
Ja, want aan de zijkant groeit gras.
Ja, dat is
ziet
waar.
Wel. Okay. Ja.
Hier hebben ooit mensen gereden. Ja,
hebben mensen gereden.
Maar jij dacht, je moet wat uit de banden.
Ja, ze hadden de lucht eruit laten lopen. Maar het reed voor geen meter en we dansen alle kanten uit. En mijn broer die zei in de auto van... Ja, jullie moeten nog wat lucht eruit laten lopen. Ik zei, ja, dag, weet je wat wil jij daarvan? Nou, na een paar kilometer, nou, nog... En toen deden we dat uiteindelijk. Nou, ik geloof 20 kilometer verder. En toen ging het prima. Want ik dacht natuurlijk, ja, je rijdt straks je velg kapot op die stenen. Maar wonder boven wonder ging alles gewoon goed. En toen zei ik, ja, Paul, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik had naar je moeten luisteren. Dus als je in een bedrijf zit en de jongste bedienen zegt... Hey, waarom doe je het eigenlijk zo? Dan kan je zeggen, joh, rot op. Of je kunt zeggen, hoe zou jij doen? En waarom zeg je dat? Nou, vaak heeft hij ongelijk natuurlijk.
Maar soms zijn het hele goede tips.
Ja, maar dus dat was het moment dat ik zei van Paul, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ja.
Heeft dat groepsrijden je niet enorm negatief beïnvloed? Had je niet zelf ook je eigen plan willen en kunnen trekken?
Ja, maar niet negatief beïnvloed. Okay. Heeft op bepaalde punten wel dat ik dacht, ik wil harder rijden. Of ik wil toch die detour maken, ja. Dat kan ik. Maar je had afgesproken, we gaan als karavaan gaan we die kant uit en we komen veilig aan. Dat was de strategie en dat hebben we gewoon uitgevoerd met z'n allen. Ja, maar er waren momenten dat ik dacht van gas open. Ja, maar dan...
Toch met de groep en toch rustig aan.
Ja.
We moeten zo nog even de 100.000 euro vraag doen. Hè? Dat gaan we even voorleggen. En de post. Wat
Er
is een heleboel post binnengekomen.
Zometeen nog meer levenslessen en avonturen van jouw post. Ja, de aflevering met Mark. Aflevering 51. Die heeft heel wat losgemaakt. Jij als luisteraar hebt daar wat van gevonden. Dat hebben we geweten. De mailbox stroomde over. Volgens mij heb ik jullie allemaal een reactie teruggegeven. Maar even kijken. Lennart die schrijft... Normaal gesproken word ik altijd erg vrolijk voor jullie podcast. Maar jullie gast Mark in aflevering 51. Man, is dat nu het effect van de nieuwe generatie opgegroeid met social media en 2 jaar COVID achter de rug? Of is Mark gewoon een beetje simpel en bijzonder vol van zichzelf? Ja, het is een sportieve beginnende motorrijder. Brian, die zegt ook vanaf dag 1 luister ik elke aflevering. Maar ik moet zeggen dat de laatste podcast, dan is dan aflevering 51, eigenlijk jullie slechtste uitzending was. Niet zozeer door jullie, maar meer door de negatieve instelling van Mark. Hij is het totaal niet eens en hij vindt het alleen van toepassing op Mark. Alles bij elkaar vindt hij hem een slecht voorbeeld voor de motorrijder en vooral voor nieuwe motorrijders. Nou, wij hebben zelf ook wel een mening gehad over Mark. Het is een beginnend motorrijder en wil niet zeggen dat, althans wat mij betreft, niet elke motorrijder zo is. Maar ja, hij is sportief en we vonden het wel sportief ook om zo iemand een keer aan het woord te laten. Constant die schrijft dat hij baalt dat we hem een podium hebben gegeven. Ja, wij promoten dat rijgedrag ook niet constant. Maar ja, Mark is nou eenmaal zo'n motorrijder. En even kijken, Dennis Boer die schrijft... Hele fijne podcast, alleen jammer dat jullie niet bij Podimo zitten. Ik heb even gecheckt, Podimo is een betaalde podcastdienst. Volgens mij kun je, als je betaalt, ons daar gewoon beluisteren. Daar verdienen wij alleen helemaal geen ene cent aan. Dus doe dat vooral, maar je kunt ook gewoon gratis naar de podcast, de Motorpodcast luisteren. En je kunt vrijwillig vriend van de show worden, want voor vrienden van de show maken we speciale extra afleveringen en bonusmateriaal. En je helpt ons natuurlijk met de Motorpodcast maken. En ik moet even dank zeggen aan de vele nieuwe vrienden met kleine en grote bedragen. Dank dat je ons steunt. Daan, Kessels, Robin Kapoet, Jinte, Jente, Eskine, Jorren Motor Sublime, James, Bram, Rutger, Gino van Andel, Sebas 5, Tim Nuigens, Matthijs Nokkert, Erwin Rijmert, Ritchie en Remy 87. Allemaal enorm bedankt voor jullie steun. En jullie krijgen straks nog een extra nabrander.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Op een gegeven moment ben je dan echt in China. Door het Oeigoerenland heen. Ja, en dan ben je ineens midden in China. Voor mij is dat nog steeds een bijna niet tastbaar land. Het, ja. Vertel, wat is daar te zien? Wat gebeurt er dan?
Nou, wat wel opvallend is, is dat het asfalt daar prima is. Dus je hoeft daar niet een offroad te hebben. Het is daar heerlijk rijden. Ook op de zijwegen, dat is prima rijden. Dat is het eerste. En het tweede is, het verkeer is redelijk gedisciplineerd. Alleen soms zitten er echt hele grote suffers bij die echt niet opletten. Maar je rijdt langs steden en langs landschappen. Dus woestijn, bergachtige landschappen. Maar op een gegeven moment zie je gewoon de Chinese muur. Dus de resten van de Chinese muur helemaal in het westen. We kennen dat bij Peking. Weet je, dat is mooi opgebouwd. Maar dan rij je in het westen. En wij rijden, volgens mij ook een foto van, gewoon dwars door de Chinese muur op een gegeven moment. Want die gaat gewoon door het landschap. En die snelweg, ja, die moet hier lopen. Gat in de muur, snelweg. Dus je rijdt langs dat soort dingen. En dat is gewoon eigenlijk bijzonder maf. Ja.
En kan je dan bijvoorbeeld, ja, ik kan me voorstellen dat als je dan in de buurt bent van de Chinese muur, dat je denkt van, ik zet even de motor neer, toch even op die Chinese muur staan.
Ja, hebben we ook gedaan.
Okay.
Ja, dat hebben we ook gedaan. Maar dan kijk je wel, je mag dus niet overal zomaar even stoppen en de muur op. Want het is redelijk buitenlander, niet alles zien. Dus dat doen ze weer wel. Hoewel wij de randjes opzochten. Maar wij wilden naar het fort gaan, wat het meest westelijke was van China. Want dan kwamen die barbaren binnen. En als je dan een heel groot fort bouwt, dan is iedereen onder de indruk. En dan word je niet aangevallen. Dat dachten de Chinezen. Maar zo'n mooi fort. Nou, dan stop je daar. Gewoon. En dat is wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Dat kunnen ze echt goed. Ja.
En wat is dan echt zo'n beetje de meest mooie plek van China? Dat je echt zegt van, nou.
Nou, dat was een pareltje eigenlijk. Want we hadden de hele dag gereden. En die gids zei, ja, dan gaan we nog naar één tempel. En wij zeiden, rot op met je tempel. We willen aan het bier. En we willen allemaal. Maar echt moe gewoon. Jij wordt ook moe van het rijden. Want ja, die Chinezen doen maar wat. En allemaal gaaf gast hoor. Maar ja. Je snapt wat ik bedoel. En nee, we moeten heen. En toen reden we dus naar een plek. En dat is dan een rotswand. En daar waren gaten gemaakt met trappen daarlangs. Dat was echt wel heel hoog. En wat was nou de grap? Dat was nog helemaal intact gebleven. Want in die culturele revolutie hebben ze al die tempels gesloopt. Maar deze was moeilijk bereikbaar. En dan zie je die gasten van, ja, laten we die slopen. Ja, maar is wel hoog. Ja, laten we een andere slopen. Dus die was gewoon heel goed. En dat soort pareltjes, dat vond ik wel heel erg erg mooi. Maijishan of zo. Het staat in heel weinig boekjes. Dus er waren ook heel weinig Westelingen, heel veel Chinezen. Nou, dat soort pareltjes.
Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Je komt, ook omdat je het land wat beter kennen natuurlijk, maar je hebt zo'n gids, je hebt een andere reis dan normaal mensen die naar Peking gaan en daar de highlights bezoeken. Je ziet de andere kant van China, ook al heb je zo'n gids die je wat beperkt, maar je ziet de meest bizarre mooie plekken natuurlijk.
Ja, ja, en hij is, hoe meer we naar het oosten gingen, hoe verder uit Oeigoerenland kwamen, hoe relaxter hij werd. En toen zeiden we ook van, ah, we willen die tour maken. Nou ja, fruit en maar en zo, prima. Maar even nog die andere vraag voor jou. Dus als je naar het Terracotta leger gaat in Xi'an, dat is dan een hoogtepunt en zo. Nou, je moet 8 rijen Chinese dik moet je bevechten om iets te kunnen zien. Dus dat is dan minder leuk. En dan is zo'n
heel toeristisch.
Heel toeristisch, ja. En dan is zo'n tempeltje veel leuker. Ook achteraf beroemd tempeltje. Nooit van gehoord, weet je wel.
Nou, we gaan het er zo meteen nog even uitgebreid over hebben in de nabrander. Speciaal voor de vrienden van de motorpodcast.
En zo'n verhaal over geheim agent ben ik ook nog wel benieuwd naar.
Ja, die zal ik ook.
Zometeen in de nabrander dus in ieder geval. Maar even iets totaal anders tussendoor. Hè? Ik bedoel, dit waren natuurlijk hele vieze weggetjes. En je bent nu op een hartstikke schone motor hier naartoe gekomen. Neem aan dat je tijdens de China-reis de motor niet echt schoon hebt gemaakt. Maar hoe reinig jij je motor?
Nou, dat doe ik sporadisch, moet ik bekennen. Meestal is het de voorkant. Vanwege alles wat erop waait. De muggen. Ja, en ik ben eigenlijk een heel klein beetje lui. Dus ik doe het eigenlijk gewoon met warm water. En dan laat ik het een beetje inweken. En dan spuit ik het schoon. Dus ik doe niet speciaal poets ik mijn motor.
Hij ziet er wel brand en brand schoon uit. Ja. Alsof hij uit de showroom komt.
Ja, maar hij is nog niet zo oud.
Ah ja, oké. Okay.
Je gaat niet met de foamer van handigschoonmaken.nl.
Nou, ik zit wel te kijken of ik eens een keer mailtje moet gebruiken. Want ook het is wel mooier. En het is behoud van je motor. Dat zit ik wel naar te kijken. Nou.
Mocht je nou zitten te luisteren. Mocht je denken, ja, ik heb ook een hekel aan schoonmaken. Zou dat op een handige manier willen doen? Onze sponsor handigschoonmaken.nl. Die hebben een startkit. Er zit van alles en nog wat in. De foamer. Even inspuiten, laten inwerken en afspoelen. En het is echt een klusje van, nou,
Ja. 10 minuten, nog niet eens.
Je bent zo is
pik en span. Ik ben om. Ja, oké. Okay.
Kan ook mee in de reiskit, hè?
Ja, dat is handig. Heel makkelijk. Top.
En dan die 100.000 euro, Hans.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Nou ja, je weet dat ik een man ben van weggeven en zo. Dus ik... nou, wat ik sowieso zou doen, ik zou de helft steken in een reis. Want ik wil gewoon wat langer weg. En dan wil ik proberen van Zuid-Amerika eigenlijk naar het noorden. En dan eigenlijk kijken of ik toch die Berings de overkant steken bij Alaska. En dan, nou, dan ligt Azië voor je open. Dus dat wil ik gewoon nog een keer proberen. En daar heb je geld voor nodig. En de andere helft zou ik eigenlijk weggeven aan Artsen zonder Grenzen. Want die hebben in Afrika heel veel projecten waar motorfietsen bij nodig zijn om die kleine dorpjes te bereiken. En die zijn veel handiger en goedkoper. En ja, weet je, het is hoe simpel is dat? En ik ga niet nog een derde motorfiets of een vierde kopen. Ik ga nog wel een andere kopen voor op reis. Een wat lichtere. Maar dat zou ik doen. De helft weggeven.
Ja. Oké, dan zou je gewoon een aantal motoren kopen en zeggen we hier Artsen zonder Grenzen.
Nou, er zijn stichtingen die zich daarmee bezighouden. En die zou ik dus wel gaan sponsoren dan. Want die doen er gewoon echt goed werk mee. Ja, en die andere 50 gaat natuurlijk in een mooie reis zitten. Ja. Met een mooie motor erbij. Ja.
Ah, nobel streven. En dan is die reisje ook van harte gegund. Nou, is het helaas fictief, die 100.000 euro. Dus,
ja. Oh, ik dacht... Nou...
De volgende trip moet je nog even uit eigen zak komen. Maar dan wordt het dus wel richting Zuid-Amerika. En dan die kant op.
Ik je aflevering 15 van de Motorpodcast aanbevelen. Want daarin hebben we Christian gesproken. Die heeft 27.000 kilometer. Dat is dan alleen maar Zuid-Amerika. Door Zuid-Amerika gereden. Moet je Noord-Amerika er nog bij optellen.
Ja.
Canada door. En dan,
Nou, maar ik heb 50.000 euro. Dus ik heb de tijd. Hè? Nee, gast. Nee, ja.
Nou,
oké, ik zal hem, top. Ja.
We gaan zo uitgebreid verder in de nabrander.
De nabrander voor vrienden van de show. Wil je die nabrander horen en andere nabranders van andere gasten? Ga naar demotorpodcast.nl en klik op de knop vriend van de show. Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, laat me die foto's zien, de levenswijsheden. Ga naar weesbamboe.nl, want daar heb je een digitale versie van je boek. Je boek is nog te verkrijgen ook, denk ik, of niet?
Ja, het is te verkrijgen, inkijkexemplaar. En als je mij een mail stuurt, dan kan ik misschien ook nog wel inleveren. Ja,
Peter hoor. En ik hebben hem in een paar avonden echt meteen in één keer uitgelezen. Wees Bamboe van Hans Go en zeven andere levenslessen uit de zijderoute met... Nou, echt fantastische foto's. Dit is eigenlijk een boek wat elke motorrijder gewoon een keer zou moeten lezen. Nee, vind ik echt super. Hans, we praten zo met je in de nabrander. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Motorpodcast. Vind je deze aflevering nou leuk? Nou, deel hem dan vooral met andere motorrijders met wie je wel eens de weg op gaat. Of, zoals we net zeiden, word vriend van de Motorpodcast. Check ook demotorpodcast.nl. Daar vind je ook alle show notes uit de afleveringen. En abonneer je, want dan krijg je automatisch binnenkort de volgende aflevering. En daarin praten we met Jan Nieuwstraten over de magische Route 66 in de Verenigde Staten. Hij heeft hem al meerdere keren gereden en gaat ons er alles over vertellen. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van de Motorpodcast.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken? Dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl.